Amen. Nou, er kwam al heel wat feest los. Straks gaan we nog even verder. Maar achterin werd al heel wat gedanst. Dat is eigenlijk wel leuk. En dan wordt er allemaal achterin gedaan. Misschien kan er straks wel voorin. Ja, je weet het niet. Ik geef het... Ja, ik ben al klaar. We zijn klaar. Straks nog even.
Ik had er nog niet genoeg van. Volgens mij jullie ook niet. Oké. Mag ik jouw stoel gebruiken?
Ja hoor.
Nou, straks ga ik Annie uitnodigen om voor hier te komen. Ik wil eerst even, het leek me goed om even een korte schets van haar leven te geven, zodat de getuigenissen daarover straks een beetje van een kader zijn voorzien. Dan had ik vergeten om het achter te drukken, dus, maar het kan wel op mijn mobieltje staan. Zo. Annie is geboren op 8 juli 1946 in Amsterdam. Volgens mij in de Dapperstraat, als ik het goed heb. Ongeveer, zegt Annie. Nou, ze is opgevoed in een traditioneel christelijk gezin. Ze is behoorlijk jong getrouwd. Ze heeft 4 dochters gekregen. De eerste 2 daarvan was een tweeling en die overleden heel snel, op de dag van geboorte. Toen kregen ze een huis aangeboden in Winschoten. Zijn ze naar Winschoten verhuisd van Amsterdam af. Dat zal een hele overgang geweest zijn. Toen Annie 30 was, is ze tot een levend geloof gekomen. Haar wedergeboorte in 1976. En dan hoop je dat het daarna geweldig mooi wordt. Maar dat was niet zo. Ze kreeg juist moeite in haar leven. Een jaar later, op 31-jarige leeftijd, is ze voor het eerst opgenomen in een psychiatrische inrichting. Voor een jaar lang. Later is ze nog eens 2 keer een kortere periode is geweest. En uiteindelijk toen ze 36 jaar was, heeft ze weer een volledig jaar in een inrichting gezeten. Daar is ze uiteindelijk weggestuurd, want ze konden niks met haar worden. Ze hadden geen behandeling die paste bij Annie. Daarna is ze gescheiden en ging ze wonen in Delfzijl. Ze kreeg daar een woning toegewezen, maar die was helemaal leeg. Ze kwam in een kale woning te wonen, maar God voorzag in inrichting en alles wat ze nodig had. Later ging ze ook haar huis openstellen voor noodopvang. Ze kreeg allerlei mensen die in nood verkeerden in haar huis te wonen. En om een vrij bed te creëren, ging ze zelfs dan maar in de bergkast slapen af en toe, als het nodig was. Toen Annie 50 was, heeft ze haar roeping gevolgd naar Afrika. In Burkina Faso is ze moeder geweest voor 14 kinderen. Ze heeft daar liefde gegeven en ze verzorgd. En 3 jaar geleden is Annie teruggekeerd naar Nederland, waar God op een hele bijzondere manier haar voorzag van een woning, hier dicht bij deze stadskerk. En ook huisraad werd daar op een bijzondere manier kwam tot haar beschikking. Ik ben Annie dus 2,5 jaar ongeveer geleden gaan leren kennen, toen Annie mee ging doen in de leiding van de Alpha-cursus. Maar gaandeweg werd Annie zwak en ze werd ziek. En een jaar geleden was ze zo verzwakt dat ze ook dacht dat ze ging sterven. We hebben dat toen ook voorbereid, maar we hebben haar mogen zalven. En vanaf dat moment is ze weer gaan herstellen. En dat ze nu zo kwiek en energiek rondloopt, daar geniet ik erg van. Maar dat is ook echt een cadeautje als je vergelijkt met hoe ze een jaar geleden eruit zag en ervoor stond. Dus het is heel bijzonder dat ze nu zo echt haar energie terug heeft. Dat ze hier kan getuigen. En dat ze binnenkort hoopt ze dus 70 jaar te worden. Nou, dat had niemand vroeger verwacht van. En had ze zelf ook niet verwacht. Annie heeft een leven gehad wat heel veel moeite kende. Maar waarin ook veel overwinningen zijn behaald. En dat is dankzij God. Dat is ook niet buiten Annie omgegaan. En op welke manier ze daar gehoorzaamheid heeft getoond en ook aan de waarheid van God en de belofte van God heeft vastgeklampt. Dat zullen we straks in haar getuigenis verder gaan horen. In ieder geval, als u vanavond naar huis gaat en u denkt van Annie die heeft toch wel een vreselijk zwaar leven gehad, dan is niet overgekomen wat we wilden. Want Annie, haar verlangen is juist dat de liefde en de trouw van Jezus zichtbaar wordt vanavond door haar getuigenis heen, maar ook door de getuigenissen van de anderen heen, straks bij de open microfoon. Nou, nu hebben jullie ongeveer een overzicht van Annie haar leven. Dus wat mij betreft, Annie, mag je nu naar voren komen. Annie zegt, als je klappen wil, moet je klappen voor de Heer. Anders loopt ze weg. Goed. We hebben één microfoon, Annie, dus ik hou hem voor je mond. Dat geeft mij ook het gemak dat ik hem bij je weg kan halen, als ik dat denk.
Ze kunnen me zo ook verstaan, denk ik.
Nee, met de microfoon is wel nodig. Oké, ja, goed. Nou, misschien wil je eerst eens vertellen hoe jij vroeger was, als klein meisje misschien al. Wou je daar iets over zeggen?
Zo kort mogelijk trouwens. Maar om een beetje een indruk te krijgen, toen ik ongeveer 5 was, ben ik misbruikt door iemand. En dat heeft wel mijn kindelijkheid weggenomen en mijn vertrouwen en me heel erg in de war gebracht. Ook toen ik 5 of 6 jaar was, wat heel veel indruk heb gemaakt, vertelde mijn moeder vlak voor Sinterklaas dat Sinterklaas niet bestond. Dat was een gigantische schok, want ik had heel erg mijn best gedaan om een autopet te kunnen krijgen. En ik wist wel, als Sinterklaas niet bestaat, krijg ik nooit een autopet. Ik zei tegen mijn moeder, en u zei dat u Zwarte Piet op het dak had gezien, was niet waar. En u had hem op de trap gezien, was niet waar. Ik zeg, en Jezus dan? Ze zegt, die bestaat. Ik denk, daar klam ik me aan vast. Maar het heeft wel de gevolgen gehad dat ik mijn ouders niet meer vertrouwd heb. Ik heb ze niet meer vertrouwd. Niet meer. En mijn schelgen gingen van mijn ogen hoe ze leefden samen. Voor die tijd had ik niet door, maar toen zag ik hoe ze met elkaar omgingen. Ik was nog wel heel jong, hè? Diezelfde tijd, 6 jaar, kwam ik op de lagere school. Mijn vader had altijd gezegd, Annie, die lijkt op mij, want ze kan geen taal. En mijn moeder zei, nee, ze lijkt op mij, want ze kan niet rekenen. Dus die waren met elkaar een beetje aan het strijden op wie ik in de slechte eigenschappen wel leek. Dus ik kwam op de lagere school, ik zag het boek voor me en ik kon het niet lezen. En ik dacht, heel, hoe is het nou toch mogelijk dat ik dit niet kan lezen? Ik had door dat er iets niet goed was. Toen zei de juffrouw, hoe is het mogelijk? Je hebt toch 2 van die intelligente zusjes, dat jij nog zo stom bent. Ik schrok er helemaal niet van, want dat wist ik al. Alles rond diezelfde leeftijd. Want toen ik 5 jaar was, heb ik ook in de kerk aan de Heer gezegd, Heer, ik zou zo graag zendeling willen worden in Afrika. Gelijk dacht ik, daar ben ik te stom voor. Maar toen ik 50 jaar was, nooit meer aan gedacht, zet ik mijn voeten in Afrika op de bodem. 16 jaar. En toen herinner ik me dat toen ik 5 jaar was, dat God gevraagd had. Hij was het niet vergeten. En nou wil ik niet meer over die nare dingen spreken.
Nee. Het applaus is voor Jezus. Nee, precies. Niet meer praten over nare dingen. Nog eventjes. Je bent dus 4 keer in de inrichting op geweest en uiteindelijk hebben ze je weggestuurd, want ze konden geen kant met je uit. Nee. Wil je daar iets over vertellen?
Nou, het was heel veilig hoor. Je hoeft er altijd zo erg mee medelijden te hebben. Het was toch een hele veilige omgeving voor me. En ik had er inderdaad wel 80 kunnen worden. Want daar hoefde ik niks. Daar werd ik gewoon geaccepteerd. Dus zo verschrikkelijk als het lijkt, ja, tuurlijk lijd je dan wel, maar achteraf kun je zien, het was toch veilig. En ze hebben me weggestuurd omdat ze zeiden, we kunnen gewoon niks met je beginnen. We weten gewoon niet wat er met je is. Want als ik daar was, ja, voelde ik me ook vrij. Dus ik ben eruit gezet met niet helpen, niet mogelijk te helpen. Met 5 jaar ben je dood, heb je zelfmoord gepleegd. 1 ding is nog wel, ja, belangrijk. Die laatste dag in die inrichting. Toen wist ik niet waar ik naartoe moest. Dat was echt vreselijk. Ik wist nog niet waar ik de volgende dag naartoe moest. En ik riep het uit naar God. Want ik zat altijd op een gesloten inrichting. Hè? Ik zei, oh God, oh help, wat moet ik? Toen kwam er een patiënt aanlopen. En ik hoorde de duivel met een lisperende stem. Zei ze, is dat nou wel die God die je altijd gediend hebt? Wel je altijd zo voor opgekomen bent? Moet je rekenen dat ik niet weet waar ik naartoe moet de volgende dag. Dat niemand me wilde hebben. Echt niemand. Dat was een moment van leven of dood. Ik wist op dat moment, als ik zeg, je hebt gelijk, ik red het niet, wist ik ook dat ik de volgende dag dood was. Wist ik ook dat ik een eind maakte. Het was veel makkelijker om te zeggen, je hebt gelijk. Er is geen oplossing. Dat was het niet. Ik ben niet meer te herkennen als het toen was. Maar ik heb heel hard geschreeuwd en toch zal God me niet laten zitten. En toch zal hij me eruit helpen. Dat wel, ik wist, dit is het moment geweest dat ik erdoor ben gekomen. Je zag het nog niet, want dat is een moment tussen leven en dood. Die vrouw zag ik niet meer. Nou ja, ziet, hij heeft het wel gedaan natuurlijk.
Ja. Halleluja, ja. Toen kwam je dus uiteindelijk in Delfzijl terecht. Ja. In een lege woning. Ja. Terwijl je ook, zoals ze zeiden, je bent niet geschikt voor het leven. En wat je mij verteld hebt, is dat God als een soort van therapeut stapje voor stapje jouw dingen hebt geleerd.
Nee hoor, als een hele liefdevolle vriend. Therapeut is afstandelijk. Altijd is hij zo lief geweest. Altijd is hij zacht geweest. Nooit heeft de Heer me iets gezegd, niet liefdevol. Want toen ik die inrichting uitging, heb ik een grote zak lakens meegestolen. Dat deden ze allemaal. Terwijl ik wedergeboren was, hè. Ik dacht er helemaal niet aan dat het niet goed was, hè. Ik stal gewoon die zaklakens mee. Ik heb er ongeveer anderhalf, twee jaar heerlijk op geslapen. Nooit meer aan gedacht dat het gestolen was, hè. En de Heere ging rustig door me te herstellen. En opeens op een nacht, ik vergeet het nooit, 4 uur werd ik wakker. En de Heer zegt, Annie, waar slaap je op? Ik zeg, oh nee. En ik gooi die dekens over me heen, want ik wist dat het die lakens waren, hè. Ja, dat moet terug. Dan komt het erop aan. Als we dan niet gehoorzaam zijn, kan God gewoon niet verder met ons. Dus gelijk om 8 uur heb ik die inrichting de directeur opgebeld. Ik zeg, Jan, ken je me nog? Annie Snieder. Ja, hij zegt, wie je gezien en vergeet je niet. Ik zeg, Jan, ik heb lakens gestolen, die wil ik terugbrengen. Hij zegt, mooi Annie, wanneer wil je ze terugbrengen? En eigenlijk lachten we allebei. Want ik zei, weet nog niet, ik slaap me nog op. Ik dacht, dat moet ik gelijk zeggen, want anders durf je het niet meer. Maar toen heb ik ze gewassen, maar toen had ik geen lakens meer. Ik heb ze gewassen, achterin niet Jan gebeld dat ik dus kwam. En ik zat bij hem en we praten dat ik christen was en dat het nooit gebeurt dat mensen terugbrengen. En ik zei, Jan, nog 1 keer terugkomen op die lakens. Hij zegt, Annie, dat is nou vergeven. Ik zeg, nog 1 keer, Jan. Hij zegt, oké. Ik zeg, zo'n kwaliteit, Jan, die lakens. Maar ik had geen lakens meer. Nou, kan me helemaal niet schelen. Dan slaap ik op de grond, kan me niet schelen. Maar ik had ook een crisisopvang in die tussentijd. Dus ik zeg, Heer, ik heb geen lakens. Kom ik thuis, belt er een leraar die ik had leren kennen in die tussentijd. Die belt op, Annie, heb je behoefte aan lakens? Precies dezelfde avond, hè. Ik zeg, Theo, die zijn nog niet gestolen, hè. Ik denk, was dus van een bejaardentehuis die net geen witte lakens meer wilde hebben. Dus dezelfde avond had ik net zo'nzelfde goede kwaliteit lakens als die ik terug had gebracht. Maar de les hierin is wel, nou lachen we, maar toen was het wel moeilijk om het terug te brengen, hè. Toen was het wel moeilijk om te bellen. God had niet doorgekund met me. Hij had wel van me gehouden. Maar hij had niet doorgekund met de herstel. Hij is een schat, hè?
Ja, mooi. Ja. Iets over een winkelwagentje.
God leert heel praktisch. Ik ergerde me, dood mag ik niet zeggen, maar haar dood, toen de tijd en al die winkelwagentjes die je overal op de weg zag. In de sloten, overal zag je winkelwagentjes. En ik wist dat ze 600 gulden kostten. Dus het irriteerde me maatloos. Maar mijn plezier was weg. Mijn vreugde was weg. Ik zeg, Heer, ik zit fout. Hoe kom ik bij die ergernis af van die winkelwagentjes? Want je zit niet meer, het is niet goed ergeren. Toen zegt de Heer, bid voor ze. Ze kennen me niet, het zijn geen christenen. Toen keek ik uit waar ik een winkelwagentje zag. Zo gauw ik een winkelwagentje zag, ging ik daar voor iemand bidden. Dus in plaats van me irriteren aan de wagentjes, zag ik er nu naar uit om voor die mensen te bidden. Snappen jullie het?
De kerk als ziekenhuis, Annie.
Ja jongens, dit is even heel serieus. En dat meen ik echt voor ons en voor alle gemeentes. Ik ga er ook bij staan. Voor alle gemeentes. Als we wedergeboren worden, zijn we allemaal gewond. Hebben we allemaal dingen die moeten herstellen. Die moeten genezen. Het denken moet veranderen. Wij moeten veranderen. Komen we in een gemeente en voor je het weet heb je kritiek op iemand. Maar wij zelf zijn, de gemeente is een soort ziekenhuis. Waar ieder op een andere plaats aan het herstellen is. Waar God bezig is om ieder te herstellen. En te laten groeien. Wij zijn nog niet volmaakt. We zijn nog bezig te groeien en te herstellen. Maar ook de doktoren en de schoonmakers en de verplegers, moet God het doen met personeel die nog niet geslaagd is echt. Die is nog steeds aan het leren. Dus ook degene die leiding hebben, maken fouten, want God moet het met onvolmaakte mensen stellen. Als wij willen groeien, echt willen groeien, moeten we ons leven met God in verbinding brengen. En voor de anderen zegenen. Want waar halen wij de moed vandaan om over een ander te oordelen, terwijl we zelf nog lang niet volmaakt zijn. Echt, dat is zo belangrijk. We zitten hier in een onvolmaakte gemeente. Geen gemeente is volmaakt. Wij zijn het ook niet. God vraagt om het van elkaar te houden. En dat houden is geen gevoel. Dat houden is een keuze. Dat houden is voor de ander het goede willen. Ook al wil de ander niet het goede, dat wij voor die ander wel het goede doen. Dat hoeft geen gevoel te zijn. Laten we daarom vragen dat de Heer ons daarmee helpt. Dat onze denken veranderd wordt. Dat wij de ander gaan liefhebben. En het hoeft niet knuffel te zijn, maar het goede voor de ander willen. Want hoe kan de Heer met ons verder als we durven kritiek te hebben op een ander die ook nog gewoon aan het herstellen is? Ja, duidelijk? Dus ik moet ook nog veel herstellen hoor.
Oké. Blijven positief beleiden.
Dit heeft jaren geduurd, voor ik in die inrichting kwam. Jaren. Ik kan niet weten wanneer het elke tijd is geweest die goed is geweest. Maar sinds ik weten geworden ben, heb ik altijd gezegd, en toch kom ik erdoor. Toch kom ik erdoor. Ik kon helemaal niet voorstellen hoe ik er ooit door moet komen. Want ik was getrouwd met een man waar ik helemaal niet mee wilde trouwen, maar ik wist niet hoe ik eraf moest komen. Dus liefde in die zin heb ik niet gekend. Mijn vader heeft het best gedaan, maar die wist ook al niet wat liefde was. Maar ik heb altijd vastgehouden wat God in zijn woord zegt. Toch kom ik erdoor. Toch kan God ons niet laten zitten. De belijdenis van ons mond is zo belangrijk. Leven en dood is inderdaad in de macht van onze tong. Wie daaraan toegeeft, die gaat zijn vrucht eten. Want als jij steeds zegt, het wordt niks, wordt het ook niks. Want God kan gewoon niet in werk. Positief zeggen wat God van ons zegt. Wat God, als voel ik me niet lekker, als voel ik me waardeloos, God vindt me waardeloos. Als voel ik me anders, geeft niks. God houdt van me. En hij verandert met te zeggen wat er ook veranderd mag worden, verandert hij door ons. Beleid wat God van ons zegt. God liegt niet. Hij zet hem niet voor leugenaar. Ga niet hem verleugenaar stellen om wat anders te zeggen als dat hij zegt. Ja, daarom ben ik er doorgekomen. Het heeft jaren geduurd, maar ik ben er wel gekomen. Ja, ik ben er nog niet, maar wel zoals ik nu ben. Dankzij hem, hè? Ja.
Ik heb je een paar keer horen zeggen van toen zei God tegen mij. Dat is misschien voor niet iedereen duidelijk hoe dat werkt bij jou. Kun je daar iets over zeggen?
In 1990 zei de Europese tegen me, je gaat naar Afrika. Dan moet je rekenen, ik heb geen opleiding. En talen spreek ik ook niet. Hij zei gewoon duidelijk, je gaat naar Afrika. Ja, ik moet toch samenluid. Toen zei ik alleen, ik kende hem. Ik zeg, wat kan ik er doen, Heer? Ik heb geen opleiding, ik kan de taal niet. De Heer zegt, je hoeft alleen maar liefde te geven. Als jij liefde geeft, zal ik verder alles voor je doen. Ik zei, als u me die liefde geeft, is dat ook het enige wat ik kan. 1990. Ik heb het in mijn Bijbel geschreven. Ik heb er ook niets aan gedaan om er te kunnen komen. Ik denk, als hij wil dat ik er kom, dan zal hij het zelf moeten regelen. Want ik zou niet weten wat ik regelen moet. Zelfde 1990 zei opeens de Heer tegen mij, ik weet het omdat het in mijn Bijbel staat. Anders wist ik het niet meer. Hij zei, Annie, ik wil niet hebben dat je je zo verwaarloost. Is dat nou een getuigenis dat ik een goede vader voor je ben? Als je in Bangladesh bent, ben ik ook geweest, in Afrika mag je je kleden zoals de mensen zich daar kleden. Maar ik wil hier dat je er goed uitziet. Want is dit nou een getuigenis dat ik een goede vader voor je ben? Want er kon me geen balschelhoeker uitzag. En toen kreeg ik dezelfde al 3000 gulden van de belasting of weet ik wat allemaal. Ik heb het niet allemaal op kunnen maken. Maar sinds die tijd vind ik het ook leuk om me mooi te kleden. Ja. Ja, zo praat hij dus. Hij kent op verschillende manieren hoor.
En als God tegen je praat, hoor je dan een stem of is dat een gedachte? Hoe is dat?
Zo is het duidelijk van, je gaat naar Afrika. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Dan hoor je het duidelijk. Tenminste, ik hoor het duidelijk. Ik hoor het niet hier. Ik hoor het als het ware van mijn hoofd naar mijn hart. Duidelijk. Het is niet dat de Heer het dagelijks doet. Ik wou maar dat hij dagelijks met me praten. Dat is niet zo. Maar dat hoor ik dan duidelijk. Ja, anders zou ik ook niet gaan. Als er wat belangrijks is, moet er niet een ander het zeggen. Hoef je echt niet aan te nemen. God zegt tegen mij dat je dat doet. Dan zal hij het jezelf wel duidelijk maken. Maar hij kan op verschillende manieren spreken. Hè? Via de Bijbel, dat je het opeens begrijpt. Of via opeens wat je hoort. Wat je weet, hè, dat is voor mij. Hij heeft zoveel manieren. Wat bij je karakter past. Zo doet hij dat. Wat bij je past.
Ja. Er was ook iets met de agenda in het begin om je...
Toen ik uit die richting kwam, nou, ik kon echt niet leven. Ik wist ook werkelijk niet hoe ik leven moest. Ik kwam in een hele leeg huis. Ik sliep op de grond. Het was helemaal kaal, dat vind ik even leuk te vertellen. En maandags was het grofvuil ophalen. Dus ik ben langs het grofvuil gegaan. En ik zag een klein tafeltje met twee van die hele oude stoelen. Ik heb aangebeld of ik ze mee mocht nemen. Mocht. Dus ik had als fiets, hoe ik eraan gekomen ben, weet ik niet. Ik werd niet gestolen, als had hij eerder wel gezegd. Ik heb naar huis gesleept en ik heb God ervoor gedankt. Want ik had de Heer gezegd, help me Heren, dat ik altijd blij en dankbaar ben voor wat ik heb. Laat ik niet kijken naar anderen, maar laat ik tevreden zijn en blij zijn met wat ik heb. Dus ik heb gekozen, terwijl ik echt wel zag dat het oude tafel en oude stoelen waren, om er blij en dankbaar voor te zijn. Met een paar weken was mijn huis vol. Hoe weet ik niet meer. Maar was het allemaal weer geregeld. En toen zei de Heer tegen me in het begin. Want toen ging hij me onderwijzen ook. Je moet een agenda kopen. Je mag niet gaan slapen voor je wat goeds hebt geschreven van de dag. Nou, ik kon soms echt niks goeds vinden hoor. Want je kan helemaal niet leven. Je kan niet erg goed nog denken. Dus soms schreef ik alleen, ik heb koffie gehad of zo. Maar binnen de kortste keren ging ik de leugen in mijn gedachten onderkennen. Want als ik bijvoorbeeld dacht, ik heb al dagen met niemand gesproken, ik ben zo alleen, dan keek ik in de agenda. Had ik bijvoorbeeld de vorige dag nog een heel goed gesprek gehad. Dus ik begon te merken de leugens in mijn gedachten. Ik heb het 5 jaar gedaan. Ik heb ze ook nog, die agenda. Maar nou is het niet meer nodig. Maar ik heb het wel gehoorzaam, hè, als God zegt, gehoorzaam, hè. Het was nodig dat ik dat opschreef, zodat ik de leugens in mijn gedachten leerde kennen.
Je hebt ook eens een visioen gehad over tevredenheid.
Ja, die hebben wat geleerd hier hoor. Ik had crisisopvang en die komen zo aanlopen. En voor mijn gevoel had ik geen geld meer. Mijn zusje Griet is in de zaal, leuk. En toen belde ik mijn zuster Grietje op, die in Hilversum woonde, en ik zat te klagen. En dat kostte veel en ik heb nog niets en weet ik het allemaal. En mijn zusje zei, dichterbij bij je woonde, dat nog bracht ik je wat. Gelijk liet de Heer mijn visioen zien. Er waren allemaal tenten. En er kwam een vrouw uit de tent lopen. En die maakte een tent open. Andere tent deksel deed ze open. En ze zei, oh kom op, we gaan feest vieren. Want Annie hebt nog 2 eieren, een half pakje boter... En een half pakje melk. Precies wat ik nog had, noemde ze op. Ging ze naar de volgende tent. We gaan feest vieren, want Annie heeft nog dit en nog dat en dat. En het was precies wat ik nog in mijn huis had. Ik heb me geschaamd. Ik heb tegen de Heer gezegd, ik zal nooit meer zeggen. Als ik nog 2 eieren heb, of een half pakje boter, of een half pakje melk. Dat ik niks heb. Ik heb er heel veel van geleerd. Want er zijn miljoenen mensen die helemaal niets hebben. Dus... Zo leerde God me ook, al radicaal, maar altijd liefdevol, is hij bezig om nog steeds me te veranderen. Ja.
God heeft je ook geleerd om je beloften te houden.
Ja, was ook wat. Leerde ik een vrouw kennen. En nog een andere vrouw. En een die was een drugsverslaafd geweest. En die had grote schulden. En die andere vrouw die had wel wat geld. Dus ik ben naar die rijkere vrouw toegegaan. Ik zei, wil je alsjeblieft die schuld, 2.000 of 3.000 gulden, weet niet precies, even 2, aan haar betalen. Als het niet terugbetaalt, dan betaal ik het. Nou, hoe kun je het zeggen? Maar goed, toen wist ik nog niet dat er in de Bijbel staat dat je niet zulke domme dingen moest doen. Een paar jaar later was ik aan het sparen met mijn kinderen om eindelijk een keer op vakantie te kunnen. Ik dacht niet eindelijk hoor, dat zeg ik nou. En dan had ik 2.000 of 2.500 gespaard om naar de zee te kunnen. En toen zei de Heer tegen me, weet je dat je beloofd hebt om dat geld terug te betalen? Och, ik denk wat erg, dan ben ik straks dat geld krijg, kan ik nog niet op vakantie. Ja, maar dat is geen excuus, hè, of die vrouw geld of niet heb. Dus ik heb er geschreven dat ik dat geld terug wilde betalen. Nou, het ging me wel aan mijn hart. Maar als ik eenmaal wat besloten heb, ik hoopte dat ze zeggen, nou, dat kun je wel houden. Maar dat zei ze niet. Ze schreef terug, oh, ik wil dat zo graag naar Israël. Bedankt. Dus weg geld voor de vakantie. Maar dan laat ik het ook los, hè. Laat ik het los. Laat er nou toch een advertentie in de EO-gids staan toen de tijd. Voor vakantieruil. Eén iemand in Monster. En die wil wel in mijn huis in Delfzijl. Die mensen uit Monster, vlakbij de zee, werden helemaal gebracht met de auto. Kon ik met mijn kinderen gratis meerijden in een echt huis in Monster naar de zee. En zo had ik toch mijn vakantie. En achteraf besef ik, als God dat niet gedaan had, had ik helemaal nog geen reis kunnen regelen naar Monster. Ik had er helemaal met de kinderen niet gekomen. Maar doordat ik gehoorzaam was en wel die schuld betaalde wat ik beloofd had, kon God me ook het regelen dat ik gewoon gehaald en gebracht werd door Monster naar het huis. Gehoorzaamheid, hè? Toch gehoorzaam zijn. Lief is die, hè? Had ik toch een vakantie in Monster bij de zee. Met mijn kinderen, jongens. Ja.
Oké. Nou, het is, we zijn bijna door de tijd heen, Annie. Nog 5 minuten. Maar ik heb nog één ding wat ik je wou vragen over een niet goede relatie bekennen.
Ja. Is ook heel belangrijk dat we eerlijk zijn in alles. Dus, ik ben ook de fout ingegaan. Toen ik gescheiden ben, heb ik God gezegd, oké, er staat in de Bijbel, je moet of weer bij elkaar komen, of je moet niet meer iemand nemen. Nou, dat is me dus wel gebeurd. En het was geen goede relatie. Maar ondertussen herstelt de Heer gewoon. Maar op een gegeven moment zei hij, Annie, dat moet uit, hè? Dat is niet goed. Ik zei, ik weet het, Heer, maar ik kan het zelf niet doen. Wilt u het alsjeblieft een eind aan maken? En binnen een week had ik de sleutels terug. Dus, maar ik moet wel gehoorzaam zijn, hè? Wel heel belangrijk dat ik het doe. Dat ik het beken als schuld. En dat ik zeg, Heer, doet u het dan. Maakt u het dan dat het afloopt.
Ik begrijp het niet helemaal goed. Je zei binnen een week had je de sleutels terug. Hoe dan?
Die persoon had ook een sleutel van huis. Dat hij wel lekker binnen kon komen.
Ja.
Nou, dat klopt natuurlijk niet. Maar ik kon die relatie niet stoppen. Dat kon gewoon niet emotioneel. Dat vroeg ik, Heer, wilt u het stoppen? Dus hij heeft bij die man gestopt. Dat hij die sleutels binnen een week alweer in mijn huis had.
Oh, die man heeft de relatie beëindigd. Okay.
Ja, zonder wat te zeggen lagen die sleutels in de bus. Dat is ook onze God. Ja, en nou nog 5 minuten?
Ja,
5 minuten liever.
Wacht even.
Ik mag hem. Ja, ik wil toch heel graag met jullie bidden. Ik vind toch spreken, maar als we niet samen naar God toe gaan, heeft het geen zin. Allemaal hebben we zo echt Jezus nodig. We weten niet wat er gebeurt. Bereid je nu voor. Vraag de Heer dat hij in ons hart kan wonen. Vraag dat hij ons helpt. Ga positief beleiden. Ik wil niet weggaan zonder dat we gebeden hebben. Ja? Zullen we samen gewoon vragen? Lieve papa, we zijn hier zo samen, uw kinderen, of die u niet kennen. Pap, u kent ons alle hart, de diepste. U kent de nood, u kent de pijn, u kent de eenzaamheid, u kent de boosheid. U kent ons diep, diep, diep. En het is juist zo fijn, Vader God, dat u ons kent. Niet om met uw vingertje te wijzen, maar omdat u ons zo graag helpen wilt. Ik bid voor ons allemaal, Heer. Heren, werk zo in ons hart. Geef ze geen rust, totdat ze werkelijke rust vinden in u. Want er is geen probleem groot dat het voor u een probleem is. Heer, ik vraag u zegen over ons allemaal heen. En zegen met gedachten, met blijdschap, met liefde uit uw koninkrijk. We hebben u zo nodig, Heer, in deze wereld. We hebben zo nodig dat we één worden met elkaar. Eén in u, Heer Jezus. Dat we één worden, opdat de wereld ziet dat de liefde van u in ons hart is. En dat we elkaar lief hebben. Dat hoeft geen gevoel te zijn. Papa, kom met uw geest in ons allemaal. Heer, en raak ons allemaal aan. U hoort ons. We houden van u, Heer Jezus. Zullen we samen zingen? Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. waardig, want u alleen bent waardig, want u alleen bent waardig, mijn koning. Alle eer voor de Heer. Amen. Kreeg, want ik was dood.